Ik werd door mijn moeder naar het politiebureau gebracht. De agenten wilden me er zelf op de achterbank van hun auto naartoe brengen, maar dat weigerden ze. Voor zover ik me kan herinneren, is dat de enige keer dat ik haar ooit kwaad heb gezien. Ik was 15 en stond in de keuken, geflankeerd door 2 enorme politieagenten. Mijn moeder stond in de deuropening. Ik weet nog dat haar gezichtsuitdrukking veranderde toen ze haar vertelde wat de reden van hun komst was en waarover ze met mij wilde praten. Eerst leek ze in de war door wat ze hoorde, maar de uitdrukking op haar gezicht kreeg meer weg van angst toen ze me aankeek en zag hoe verloren en bang ik op dat moment was. Hoewel mijn moeder een kleine vrouw was, zorgde iets in de ingehouden felheid van haar stem en haar fiere houding ervoor dat de forse agenten allebei een stap bij me vandaan deden. Onderweg naar het politiebureau zat ik op de passagiersstoel naast mijn moeder en ik voelde me verdoofd terwijl we de auto volgden die voor ons uit door het dorp reed. Die minderde vaart toen we bij de oude speeltuin kwamen. "Niet kijken," zei mijn moeder tegen me. Maar dat deed ik wel. Ik zag de afzettingen die waren geplaatst. De agenten die met grimmige gezichten langs de kant van de weg stonden. De voertuigen die langs de weg waren geparkeerd met de zwaailichten die geluidloos ronddraaiden in de namiddagzon. En ik zag het oude klimrek. De grond ernaast was altijd dof en grijs geweest, maar ik zag dat die op dat moment een rood patroon had. Alles leek heel rustig en plechtig, de sfeer bijna eerbiedig. En toen kwam de auto voor ons tot stilstand. De agenten wilden dat ik het schouwspel waar ze mij verantwoordelijk voor hielden goed kon zien. "Je moet echt iets aan Charlie doen." Die gedachte was heel vaak bij me opgekomen in de maanden die aan die dag vooraf gingen en ik weet nog welke frustratie die elke keer met zich meebracht. Ik was 15 en het was niet eerlijk. Het leek alsof mijn hele leven werd beperkt en gecontroleerd door de volwassenen om me heen, maar geen van hen leek de zwarte bloem te hebben opgemerkt die midden in de tuin stond te rotten. Of ze hadden besloten dat het makkelijker was om die met rust te laten en dat het niet belangrijk was dat het gras erdoor werd vergiftigd. Het had niet aan mij moeten zijn om de situatie met Charlie op te lossen. Dat weet ik nu. Maar toch, toen ik in die auto zat, werd ik overweldigd door het schuldgevoel dat ik van hen moest voelen. Eerder die dag had ik door de stoffige straten gelopen, mijn ogen samengeknepen tegen de zon, zwetend in de zinderende hitte, en had ik James precies daar in de speeltuin in het oog gekregen. Mijn oudste vriend, een kleine, eenzame gestalte in de verte die onhandig op het klimrek zat. En hoewel hij en ik elkaar al weken niet hadden gesproken, had ik heel goed geweten wat hij daar deed. Dat hij daar op Charlie en Billy zat te wachten. En ik was langs hem heen gelopen. Een paar agenten daar draaiden zich om en keken naar ons. En ik voelde me even gevangen onder een stolp van doodse stilte, aangestaard en veroordeeld. Toen maakte ik een schrikbeweging omdat er plotseling een keihard geluid klonk. Het duurde even voordat ik doorhad dat mijn moeder op de klakson van de auto drukte. Het harde geloei leek ongepast en oneerbiedig in die situatie, als een schreeuw tijdens een uitvaart. Maar toen ik naar mijn moeder keek, zag ik dat haar kaak gespannen was en dat ze haar woedende blik strak op de politieauto voor ons gericht hield. Ze hield haar hand omlaag gedrukt en het geluid bleef door het dorp weerkaatsen. 5 seconden, mam. 10 seconden, mam. Zodra de politiewagen zich weer in beweging zette en langzaam doorreed, haalde mijn moeder haar hand van de klakson en werd de wereld stil. Toen ze mij aankeek, was de uitdrukking op haar gezicht vreemd genoeg zowel hulpeloos als kordaat, alsof mijn pijn de hare was en ze per se een zo groot mogelijk deel van deze last voor mij wilde dragen. Want ik was haar zoon en zij was degene die het voor mij zou opnemen. "Het komt wel goed," zei ze. Ik reageerde niet. Ik staarde alleen terug en hoorde de serieuze toon van haar stem. Zag de overtuiging op haar gezicht. Ik was dankbaar dat er iemand was die voor me zou opkomen. Al zou ik dat nooit hardop hebben toegegeven. Dankbaar dat er iemand was die om me gaf. Iemand die zoveel vertrouwen in mijn onschuld had, dat de woorden zelf niet hardop gezegd hoefden te worden. Iemand die alles zou doen om mij te beschermen. Na wat aanvoelde als een eeuwigheid, knikte ze bij zichzelf, keek daarna weer recht voor zich en begon te rijden. We volgden de politiewagen het dorp uit en lieten de geparkeerde politiebusjes, de starende agenten en de met bloed bevlekte speeltuin achter ons. En mijn moeders woorden echoden nog door mijn hoofd toen we bij de auto wegkwamen. Het komt wel goed. Sindsdien zijn er 25 jaren verstreken, maar daar moet ik nog vaak aan denken. Het is wat alle goede ouders tegen hun kinderen zeggen. Maar wat betekent dat zinnetje nou eigenlijk? Het is een hoop, een wens, een speelbal van het lot. Het is een belofte die je moet doen. En eentje die je moet proberen te geloven, want wat kun je anders? Het komt wel goed. Ja, daar moet ik vaak aan terugdenken, dat alle goede ouders dat zeggen en hoe vaak ze het mis hebben.